Rebecca deze tekst uit Psalm 88 laten voorlezen, dat ik hem in die vrije vertaling erg mooi vond. Heb u uw Bijbel allemaal meegenomen? Ik weet niet of u uw tekst gevolgd hebt. Ik wil hem ook nog in de, misschien is het nog een keertje goed om nog een keer, maar dan in de NBG-vertaling te lezen. Dus je hebt gezien, het is een gebed van Heman. We gaan daar straks iets over zeggen. Hij hoorde uit het geslacht van de Koragieten. Hij was koorleider. En het is een leerdicht eigenlijk, een onderwijzing. Ik lees het u voor nu in de wat oudere vertaling, zeg maar. Heren. God van mijn, o Heere, God van mijn heil, desdaags roep ik en desnachts ben ik voor uw ogen. Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen. Neig uw oor tot mijn geroep, want mijn ziel is verzadigd van rampen. Mijn leven is het dodenrijk nabij. Ik word gerekend onder wie in de groeven nederdalen, wie in het graf nederdalen. Ik ben geworden als een man zonder kracht. Onder de doden is mijn verblijf, gelijk verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt en die aan uw hand ontrukt zijn. Gij hebt mij in de diepste kuil gelegd, in duistere plaatsen, in diepten. Uw grimmigheid, uw toorn, rust zwaar op mij. Door al uw baren, al uw golven, drukt gij mij neer. Mijn bekenden hebt gij van mij verwijderd. Gij hebt mij tot een gruwel voor hen gemaakt. Ik ben ingesloten. Ik kan niet ontkomen. Mijn oog kwijnt van ellende, treurt van ellende. Dagelijks of de hele dag roep ik u aan, o Heere. Ik breid mijn handen naar u uit. Zult gij aan de doden een wonder doen? Zullen schimmen, dus de overledenen, zullen die nog opstaan en u loven? Wordt in het graf uw goedheid verkondigd en de trouw in de plaats van de vertering? Wordt uw wondermacht in de duisternis bekend, uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? Maar ik roep tot u, o Heere, des morgens of in de morgenstond komt mijn gebed voor u. Waarom, o Heere, verstoot gij mij? Waarom verbergt gij uw aangezicht voor mij? Ik ben ellendig en wegstervend van mijn jeugd aan. Ik draag uw verschrikkingen. Ik ben radeloos. Uw brandende toorn gaat over mij heen. Uw verschrikkingen vernietigen mij. De ganse dag omringen zij mij als water. Ze omzingelen mij tezamen. Vriend en metgezel hebt gij van mij verwijderd. Mijn bekenden zijn een en al duisternis. De laatste zin kun je ook vertalen met: de duisternis is mijn metgezel. Nou, Psalm 88, ik denk een vrij onbekende psalm. Hier bevindt zich iemand in diepe nood. En 4 keer in de MBG-vertaling kunt u vinden dat hij roept tot God. Hij is van God en mensen is hij verlaten. Jan, is er iets? Zo, ja. Oké, als u mij niet kunt verstaan, eventjes zeggen, hè. Ik heb een aantal vragen gisteravond opgesteld, toen ik dit gedeelte afgelopen week aan het voorbereiden was. En de eerste vraag die ik mezelf en ook aan u wil voorleggen is, heel eenvoudige vraag, wat is dit voor een soort van psalm? Nou, dat is denk ik niet zo moeilijk. Dit is een klaaglied. Het is eigenlijk, zoals ik ergens las, de donkerste psalm van de 150 psalmen. De somberste eigenlijk. Het is dus een klaaglied. Je zou kunnen zeggen, het is één en al klaaglied. Van begin praktisch tot aan het eind. Ik las ergens anders dat het mogelijk een boetepsalm was, maar dat geloof ik niet. Je komt geen, wordt niet over schuld gesproken, er wordt ook niet over belijdenis gesproken. Dus het is een klaaglied. Zijn er veel klaagliederen, heb ik mezelf afgevraagd. Ja, ik denk dat er heel veel zijn. Heb u enig idee hoeveel? Wat denkt u? 10? 20? 30? Ik ben wel gekomen tot 40 tot 50 klaagliederen. Dus het zijn er ontzettend veel die God dus heeft laten opschrijven. En toen ik met dit klaaglied bezig was, moet ik zeggen, het heeft mij behoorlijk wat gekost om toch iets zinvols op te schrijven. Omdat het zo somber is. Omdat je zou er bijna treurig van worden als je dit zo leest. En toen ik het ook opschreef, toen dacht ik, elke preek is een soort, je zou het kunnen zeggen, een soort bevalling eigenlijk. Ik heb het iemand wel eens daarmee horen vergelijken. Zo van, dat kost moeite en de ene keer gaat dat beter dan de andere keer. En toch, als je deze psalm die geschreven is door Heman, dat is de enige psalm die we van hem hebben, als je die langzaam tot je doordringt, laat dringen, dan wordt dat toch ook weer iets wat je aanspreekt. Wat je kunt zeggen dat een parel is. Ook al eindigt hij met het woord duisternis. Duisternis is mijn metgezel. Zo eindigt deze psalm. Hij begint daarmee dat hij heel diep zit en hij eindigt daarmee. En dat soms kan zo'n situatie in ons leven best eens voorkomen, denk ik. Maar hoe vind je deze psalm, heb ik mezelf de vraag gesteld. Naast dat hij zo treurig is eigenlijk. Hij komt toch aan de andere kant bij mij over als iemand die heel ernstig deze dingen met God bespreekt. En eigenlijk zo moet ons gebed ook denk ik zijn. Ernstig. We hebben met een heilige grote God te maken. En ook voel je soms in je gebed, dat je soms heel schamel hebt, dat je soms naar woorden moet zoeken. De ene keer gaat dat beter dan de andere keer. Maar het is eigenlijk je ziel weer blootleggen voor God. Zoals in Psalm 25 begint met de woorden: Ik hef mijn ziel tot God, tot u op. Tot u, o Heer, hef ik op mijn ziel. Dat is eigenlijk het ware bidden, hoe je ook voelt. Ook als je er heel slecht aan toe bent, als het niet lukt, als je tegen de dag opziet, zeg dat gewoon met je eigen woorden eigenlijk. Maar dat het echt is. En daarom is deze Psalm 88 voor mij levensecht. En zijn, mag, dat is iets persoonlijks dan wel, klaagliederen die mij heel veel aanspreken. En vooral boetepsalmen, wat er ook natuurlijk klaagliederen zijn, die mij het meeste aanspreken. En doordat je met de psalmen vaak bezig bent, word je elke keer weer bepaald bij de vraag: hoe is mijn gebedsleven? Leid ik een gebedsleven? Neem ik daar echt de tijd voor? Gelukkig nu ik met pensioen ben, heb ik nog meer tijd daarvoor. En zie ik dat als, in die laatste fase van mijn leven, als enorme opdracht van God. Hè? Zoals Paulus in de Timotheusbrief zegt, dat hij ons vermaant allereerst om voorbeden te doen. Om dankzegging te doen. Om te bidden, en er staat erbij voor alle mensen, hoe die daarbij komt, weet ik niet. Maar hij laat denk ik zien, het moet zo breed mogelijk zijn. He? En ja, daarom is ook de bidstond op de dinsdag. Waar ik blij om ben, waar ik vaak aan denk als het dinsdag is, dat jullie samenkomen om te bidden. Zo moet ons gebed zijn. Indringend. En juist ook als je het moeilijk hebt, geef het niet op. Als je deze psalm nog eens thuis doorneemt, in je eigen Bijbeltje, dan kun je ook de vraag stellen: wanneer bad Heman, deze man? Wanneer bad hij? Hij begint met de woorden: O Heere, God van mijn heil, bij dag en bij nacht roep ik tot u. Dus hij doet dat op elk moment, zou je kunnen zeggen, van de dag. In vers 10 zegt hij: De ganse dag roep ik u aan. Vers 10, o Heere. Dus, ja, en in vers 14 staat het ook: in de morgenstond komt mijn gebed voor u. Hij staat al heel vroeg op. Hij neemt daar de tijd voor. Als je het leven van Jacob volgt, wat ik heel boeiend vind, al als hij oud wordt en al zijn kinderen bij zijn, op zijn sterfbed allemaal een zegen meegeven, denk ik: jongens, prachtig om zo oud te mogen worden. Dan zie je hem als hij terugkeert om zijn broer Ezo te ontmoeten, dan staat er: hij worstelde de hele nacht in gebed, totdat het morgen werd. Hij nam er de tijd voor. Hoe komt dat? Ik denk, ja, en hoe komt dat dat wij dat moeten doen steeds meer? Omdat God dat in je legt, als het ware. Ik heb me ook de vraag gesteld, wat ik elke keer bij een overdenking probeer te doen, is: wat voor thema zou je hierboven plaatsen? Ik heb al gezegd, hier bevindt iemand in diepe nood. Je zou hier misschien het thema kunnen plaatsen: depressief. Ja. Of levensmoe. Dat sprak mij ook wel aan. Is die levensmoe? Ik weet het niet. Hij wil nog verder leven. Hij spreekt ook dat hij uitzichtloos is. Ik ben uitzichtloos, vers 16. Radeloos. Hij zit dus echt heel in het duister. En toch geeft hij het gebed niet op. Dat vind ik prachtig van deze man. En zo kun je soms wel eens iemand ontmoeten die heel moedeloos is. Ik was afgelopen week ergens bij iemand die bijna blind is. En toen ik aan het eind vroeg van, joh, zullen we nog samen bidden? Zeg, wat mag ik voor jou bidden? Toen zegt hij, ik heb zo weinig moed. Ik kan me dat indenken, als je zo gehandicapt bent. En nog ineens heel erg oud, eigenlijk. En ik denk, huisbezoek, hè? Jij hebt huisbezoek gedaan, ook iemand die jarig is, dat is fijn. Daar moet je oog voor hebben. En iemand heeft eens gezegd, pastoraat, het bezoeken van mensen, dat vormt het cement van de gemeente eigenlijk. Zo belangrijk om daar oog voor te hebben. Mensen die het ook moeilijk hebben. Om mensen te bezoeken. En om van tevoren te gaan nadenken. God, welke tekst past hier als ik een tekst aan iemand mag doorgeven die ziek is bijvoorbeeld. Maar waarom deze tekst mij ook zo aansprak is omdat je allemaal van tijd tot tijd wel eens het kan hebben. Dat je het misschien niet meer ziet zitten zoals we dat dan zeggen. Ik denk bijvoorbeeld aan een Elia, de profeet, een machtige kerel. Maar op een gegeven moment zegt hij, dan vlucht hij, u kent die geschiedenis wel in de koningenbrief. En dan zegt hij tegen God, God, het is genoeg. Het is welletjes, het hoeft voor mij niet meer. Neem nu, Heere, mijn leven. En gelukkig denkt God er anders over en bemoedigt God hem weer. Ik denk aan Job. Hij vervloekt zijn geboortedag. Hij begrijpt God niet. Waarom, wat hem overkomt, zwaar beproefd. Dus dat kunnen wij ook tegenkomen. Dat wij op een gegeven moment het ineens heel diep zitten eigenlijk. Laatst hebben we iemand mogen salven op basis van Jacobus 5. U kent dat wel. En u mag gerust weten, dan bid je samen met zo'n zieke. En Ruben heeft die persoon gesalfd. Want ze stond voor een zware operatie. En gisteren kregen bericht na 2 weken tijd en een operatie van 8 uur. Ik mag weer naar huis. En ik weet niet hoe ik het precies moet invullen. Maar de dokters hebben in 1 keer gezegd, u hebt geen kanker meer. Ja. Heeft God ons gebed gehoord, verhoord? Misschien wel. Ik weet het niet. Maar dat zijn toch bemoedigende dingen. En ik weet wel, God doet dat niet altijd. Maar we zien hoe belangrijk het gebed in de Bijbel een plaats inneemt. En dat ook in ons leven, in ons christenleven, in mijn leven, een centrale plaats moet innemen. Een vaste plaats moet innemen. Wie is die man, die Heman? Dat is denk ik niet makkelijk om dat precies vast te stellen wie Heman is. Hij is mogelijk een broer van Ethan die Psalm 89 hierna geschreven heeft. Hij is misschien de zangleider, de dirigent. Hij is in ieder geval de schrijver van dit gebed. En dat vind ik zo mooi. Hij heeft zijn ziel tot u, o Heer, hef ik op mijn ziel. Hij is een wijze man mogelijk geweest. Welke lessen kunnen we uit dit gebed leren? Nou, ik heb het al iets van gezegd. Ik denk dus dat ondanks dat hij er ernstig aan toe is, wat hij precies heeft gehad, weten we niet. Sommige mensen denken dat hij melaats is geweest, omdat mensen allemaal hem meden eigenlijk. En hij ook spreekt over in vers 9 over een gruwel. Gij hebt mij tot een gruwel gemaakt. Dat hij niet meer aan te zien was eigenlijk. Denk maar aan de vrienden van Job. Als ze Job willen bezoeken en met hem willen we meeleven, dan herkennen ze hem niet meer. Zo erg is hij aan toe. Dus mogelijk was ook deze man melaats. En hij was ziek van zijn jeugd af, zegt vers 16. Ik ben ellendig, zegt hij. Vers 16, en werd stervend van mijn jeugd aan. Dus hij is al ontzettend lang beproefd. Maar ondanks zijn ernstige ziekte, wat hij ook gehad heeft, en ondanks dat hij geen kracht meer heeft, zoals we zien in vers 5, stopt hij niet met bidden. Vers 10, de ganse dag roep ik u aan, o Heere. En ondanks dat hij zelfs God zelfs niet bemerkt, zie je, begint hij God aan te roepen, o Heere, God van mijn heil. Mooi is dat, hè? God van mijn redding, God van mijn verlossing. God, u die mij geholpen hebt. Zo mag je dus, waar je ook mee zit, waar je ook dwars, wat je dwars zit, zou ik zeggen, de vragen die je hebt, waarom overkomt me dat, God? En dan hebben we denk ik allemaal onze waaroms. Dus ik heb mijn waarom. Ik begin heel erg doof te worden. In een hele korte tijd. Ik moet van mond tot mond bijna met iemand praten om iemand nog te verstaan. Ik moet je zeggen, ik begrijp dat niet. Waarom, God? Dus je mag je aan God vragen. Niet dat je altijd op je waarom zijn antwoord krijgt. Maar dat vind ik mooi van de psalmen. Mijn God, waarom? Waarom verbergt u zich voor mij? Waarom verstoot u mij? Dat zijn zijn gevoelens. Dus vertel God waar je mee zit. En ook al, je krijgt de idee dat hij nog maar een schim is, zoals iemand zei, van zichzelf. Ik kan mij goed herinneren toen mijn enige broer binnen een hele korte tijd zijn vrouw verloor, zeiden zijn kinderen, vader is niet meer die zoals die is. Hij is nog maar een schim van zichzelf. Hij was helemaal kapot dat zijn vrouw hem ontnomen was. Totaal kapot. Enkele teksten die bij mij naar voren kwamen en die bij deze psalm 88 horen, ga ik gewoon voorlezen. Psalm 22, bekende psalm. Mijn God, zegt David, ik roep des daags en gij antwoordt niet, en des nachts en ik kom niet tot stilte. Dat heeft David overkomen. En ik denk, wij herkennen ons denk ik er zelf ook in, hopelijk toch. Jacobus 5. Heeft iemand onder uw leed te dragen, dat hij bidden, als je het nog zelf kunt. En is iemand heel ernstig bij u ziek, laat hij dan de oudsten tot zich roepen en een gebed over je uitspreken en hem zalven. Jacobus 5. Als vader Jacob te horen krijgt dat een van zijn kinderen in Egypte moest achterblijven, dan zegt hij: dit alles is tegen mij, al die dingen zijn tegen mij. Ik heb een zoon verloren en ik moet nog een zoon nu ook nog loslaten en Benjamin moet mee. Dit is mij te veel eigenlijk. Een tekst uit Job. Job schrijft: de mens uit een vrouw geboren, Job 14, vers 1, is kort van dagen en zat van onrust. En toen ik zei, ja, het leven is kort. Hij heeft Job nog zelfs heel lang geleefd. Hij is rond 200 jaar oud geworden. Maar toch zegt hij, de dagen zijn kort. Zijn leven is maar kort. En zat van onrust. Ja? Een klein kind heeft dat anders vertaald. Ik weet niet of u... Ik heb een boekje met spreuken van kinderen. Die had dat vrij vertaald een beetje. En die had gezegd: Job was zeer oud en alle dagen zat. Nou ja, dat is een beetje een erg vrije vertaling. Nee, hij was kort van dagen en zat van onrust. David tenslotte bidt in Psalm 25, als hij zegt: tot u, o Heer, heb ik op mijn ziel. Dan zegt hij in dezelfde psalm: wend u tot mij en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en ellendig. Ook weer een klaaglied. Toch heb ik me de vraag gesteld: waarom heeft God deze psalm zoiets in de Bijbel neergezet? Zo'n sombere psalm. Omdat we soms zelf ook wel eens somber zijn. Tenminste, ik heb daar best mijn strijd soms mee. De ene is wat opgewekter misschien van karakter dan de andere. Maar toch, we komen toch altijd dingen tegen waar je wat soms de druppel emmer doet overlopen. Wat net iets te veel is. Maar dit is toch ook een kant van ons leven die we tegenkomen. Sommige mensen, de een meer dan de ander moeten, maar sommigen moeten soms een hele diepe weg gaan. En daarom, ik moest denken aan het lied om af te sluiten. Ik heb u nodig, heel mijn leven. Ik heb u nodig, dag aan dag. Maar ik denk ook aan mensen die ouder worden, die beperkt worden, die merken dat hun lichaam aftakelen. Die zullen in deze psalm zich misschien ook wel herkennen, zoals deze man zegt: ik ben ellendig en wegstervend al van mijn jeugd aan. En tenslotte, wat doet God op? Ja, wat heeft God op dit gebed gedaan? Er is geen antwoord op. Het eindigt met de woorden: de duisternis is mijn metgezel. Zo is hij eerlijk. Beschrijft hij zijn toestand. Hij roept. Hij weent. Hij schreit, zo staat er in de oude vertaling. En verder komt hij niet. Tot zover bidt hij tot God. Hij roept, hij spreekt zelfs over een wonder eigenlijk. Dat God nog een wonder mag doen. Dat mogen wij ook vragen. God wil me er weer bovenop helpen. Ik wil afsluiten met een tekst uit het boek Jona. Als je de Bijbel hebt, mag je hem opslaan. Als Jona in de vis zit, in die ingewand van de vis, dan heeft hij een gebed, en bijna een gebed zo in de zin van, dat hij denkt God niet meer te zullen ontmoeten in de tempel. Dat is een heel ontroerend gebed. Jona hoofdstuk 2. Zullen we daarmee afsluiten? En Jona bad tot de Here zijn God. Hoofdstuk 2. Uit de ingewand van de vis. Hij zeide: ik riep uit mijn mond tot de Here. En hier staat er wel bij. En hij antwoordde mij. Uit de schoot van de dodenrijken, was al bijna dood, dacht hij, schreeuwde ik. Gij hoorde mijn stem. Gij had mij geworpen in de diepte, in het hart van de zee. En een waterstroom omving mij. Al uw brandingen en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, verstoten ben ik uit uw ogen. Zou ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen? Wateren omringden mij. Ze bedreigden mijn leven. De diepte omving mij. Met zeewier was mijn hoofd omwonden. Tot de grondvesten der bergen zonk ik neer. De grendels der aarde waren voor altoos achter mij. Toen trok gij mijn leven uit de groeven. Omhoog, o Heere, mijn God, toen mijn ziel in mij versmachtte, gedacht ik de Heere, en mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Zij die nietige afgoden dienen, geven hem prijs, die hun goede tieren is. Maar ik, met lofzegging, wil ik aan u offeren. Wat ik beloofd heb, wil ik betalen, wil ik nakomen. De redding is des Heren. Nou, en dan eindigt hij de tekst met: en de Heere sprak tot de vis. En deze spuurde Jona uit op het droog. Mooie afsluiting, denk ik, over deze prachtige psalm 88. Lees hem nog eens thuis, zodat het voor u gaat leven. Dankjewel.